Mensen, welkom bij de NBA Block Party. Kijk nou, niet online. We zitten gewoon in het echt bij elkaar. Ik heb hier gewoon 3 vrienden om over basketbal te praten. In een heel mooi huis, Henk.
Ja, dankjewel man. Ik woon hier nu 2 weken. Ja. 1,5 week. En ik dacht, nou, je kunt ook een keertje hier opnemen.
Ja, waarom niet?
En ja, een speciaal Bugs Bunny neergezet, omdat ik weet dat Anouar er een groot fan van is.
Oh. Nee, ja, je bent verhuisd onlangs, ja. Toch? Ja, hoe valt het hier hoor?
Ja goed, jij hebt mij geholpen met...
Ik heb jou geholpen, ik heb een hernia overgehouden. Echt, veel dozen. En het mooiste is, verhuizen met Henk is... Ik heb het nog nooit gedaan, maar... We waren net begonnen. Ik had 2 dozen naar binnen gebracht en Henk zei, ik kom gaan lunchen. Ik zei, net bij de 2e doos zei je al, laten we even gaan lunchen. Ik dacht, nou ja, weet je, bij mij is het echt gewoon van, oké, je begint ergens aan, je gaat gewoon door. En als je ergens een keer trek hebt tussen de weg, dan
nee,
eet
je broodje. Ik ben van het vooruitplannen, weet je wel. Dus wij doen eerst 2 doosjes, dan houden we even pauze. En als we dan die pauze hebben gehad, dan kunnen we extra, want je kan helemaal doorgaan tot het gaatje. En dan lunchen, dan krijg je absolute inkakker en dan ga je niet meer verder. Dus uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En ik bij deze heel erg bedankt voor je hulp.
Ja, graag gedaan. En ook nog 1 tip. Als je bij Henk in een verhuiswagen gaat zitten, doe dat nooit.
Nee?
Nee, echt. Ik
ben al niet... Henk?
Henk die reed, ja. Ik heb mijn rijbewijs niet, dus dat is
best lastig. Dus sowieso niet bij Anouar in de auto gaan zitten.
Nee, maar ja, Henk die gaat dan op een gegeven moment gas geven. Ik deed bijna mijn 2e gordel om, gewoon. Omdat ik me echt gewoon niet veilig vond, maar... We zijn aangekomen, de dozen, alles volgens mij heel leuk, hè? Tenminste, je hebt een paar drempeltjes gehad, alles is hier heel aangekomen volgens mij.
Ik heb mijn borg teruggekregen van de verhuiswagen.
Nou, dat is een goed teken.
Ja, en we hebben nog een gast, Kelvin.
Ja,
welkom weer.
Dankjewel. Gezellig om jullie nu te zien. Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, tuurlijk.
En ik ben blij om in Nederland te zijn. It's been a while for me.
Ja, en ook gewoon heel sympathiek dat je speciaal voor de podcast uit Miami komt vliegen om...
Tuurlijk. We hebben budget tegenwoordig.
Precies. Nee, maar hoe lang ben je in Nederland geweest?
Uiteindelijk 20 dagen.
20 dagen, ja. Oké. Dus dat, hoe heet het, dat heb ik kunnen genieten van het beste weer wat we hebben
beste
gehad.
Beste weer.
Nou, hoeveel jaar?
Na 2,5 jaar. Iets langer dan 2,5 jaar. Maar ik ben wel blij om hier te zijn. Het eten is goed.
Mensen zijn lief. Lekker man.
Ja, en ik word besprongen op straat. Voor de podcast. Dus.
Ja, je bent herkend hè.
Ja, dus toevallig gisteren was ik gaan padellen.
Goed idee.
En ik werd ineens aangesproken van, hey, je bent toch van de podcast? Wanneer ga je het weer doen?
Die heeft de KVB-beker gewonnen en speelt in NEC en ik zie, hey, van die podcast, die met Henk en Matthijs. Jeetje.
Ja, ik wou zeggen, dus als de sponsors zijn, die kijken, we hebben gewoon reach.
Nee, was grappig.
Heel goed. Hey, en qua sport, hoe ziet het programma eruit voor jou vanaf als je er terug bent?
Nee, ik ga lekker voor mezelf trainen in het begin, want mijn contract zit erop bij de Galaxy, dus we kennen het allemaal, tijd voor een nieuwe uitdaging om het zo maar te
zeggen. Ja.
We gaan zien wat er langskomt.
En dat betekent dat je gewoon, het gaat allemaal achter de schermen, hoeft het allemaal niet over te hebben, maar er wordt een hoop gepraat en gebeld, gok ik.
Er wordt nu al gesproken en dan moet je kijken wat goed is voor jou en je familie.
Uiteraard.
En wat interessant is, dus en misschien wordt dat niks.
hier krijg je gratis pepernoot en thee, dus je kan altijd hier terechtkomen als het allemaal niet werkt in de voetbal, dan eindig je gewoon in de podcast.
Net als ik.
Ja.
Kom nog nergens meer terecht.
Zeker niet in de voetbal. Dus we gaan het hebben over de NBA. En het in-season tournament, als we dit opnemen, het is nu woensdagochtend. Dus we hebben vannacht de 2e serie kwartfinales gehad. En wat vinden we tot nu toe van het in-season tournament? Is het een beetje de hype wat het zou moeten zijn?
Zal ik beginnen? Ik vind het geweldig, maar ik vind het ongelooflijk dat die Amerikanen... het nu eigenlijk pas doorhebben hoe tof het is. Hè? Want het is een niet-Amerikaans toernooi. Hè? Dus je hoeft maar 1 wedstrijd te winnen. Tenminste nu in de knock-outfase. En je gaat door. En daardoor zie je eigenlijk gelijk dat er 2 teams boven komen drijven. Waarvan je op voorhand misschien had gezegd van... Hey, dat is best lastig. Kijk naar de Pelicans. Hè? Die zijn boven komen drijven. Misschien niet eens zo heel verrassend. Hè? Als je kijkt naar vorig jaar... hebben ze best wel lang bovenaan meegedaan.
Ja.
Zion Williamson, die is heel. Zion Williamson... over een hele lange playoff periode, ja, daarvoor steek ik mijn handen niet in het vuur. Maar voor een Zion Williamson die nu even een halve finale en een finale moet gaan spelen, die, ik denk dat niemand zo sterk is als deze man. Hij is een blok beton natuurlijk.
Ja.
Gaat dat super interessant worden, zeker met Ingram er nog bij.
McCollum is weer beter.
McCollum, José Alvarado, die eventjes die balletjes daarachter steelt.
Steel dus
het is, ja. Het is ontzettend leuk om naar te kijken. En als je dan kijkt naar de Pacers. Nou, Pacers die eigenlijk dit seizoen bekend staan op weinig verdedigen. En ja, heel veel punten maken.
Ja, niet normaal.
Ja, dat werkt. En dan heb je Haliburton, die gewoon... Ja, die is grandioos. Die is fantastisch goed. En nee, dit is eigenlijk... Die heeft dit seizoen nu laten zien van... Hey, dit is de nieuwe ster die, die bij de andere sterren
Hij zet dezelfde cijfers neer als Luka Doncic, hè, vrijwel.
En hij staat in de halve finale.
En hij staat wel in de halve finale.
Ja, en verder wat er vannacht is gebeurd... En daar gaan we straks misschien nog wel even over hebben.
Ja.
Maar er is dus die time-out die genomen werd door LeBron James... op het moment dat Austin Reeves de bal verliest... Ik vind dat zo'n rotregel, die regel moet eraf. In Europa heb je die regel ook niet. Je wordt eigenlijk ook gestraft voor een goede verdediging. Hè? Je maakt een goede verdediging en dan kan je nog een escape nemen door een time-out te nemen. Dat is een regel die de
aanvaller kan dan een escape nemen.
De aanvaller, als je de bal hebt en je komt in de problemen, kan je time-out roepen en dan krijg je de bal gewoon uit en dan is er niks aan de hand. Terwijl ze eigenlijk gewoon een steal hadden gepakt, de Suns. En het is... Ja, het zat er net wel, net niet. Nou, Devin Booker was duidelijk die zei dat het geen time-out.
Die had wel een mening, hè?
Nee, maar... Dus
gewoon 10 minuten na het einde had hij gewoon op Instagram dat hele filmpje gepost.
Ja. En terecht, want het gaat veel geld in om. Het is voor Booker ook super interessant natuurlijk om te winnen. Ja. En het is ook een beetje een rare call eigenlijk. In mijn beleving had ik nooit een time-out mogen zijn. Nee. En is het of je fluit een fout, want het kan zijn dat Booker daar een fout maakt. Ja, of het is gewoon de bal voor de Phoenix Suns. En dan kan je niet erna, omdat LeBron James aan de andere kant van het veld staat te roepen om een time-out. Ja, het is LeBron James. Het is de koning. Ik ben fan van hem. Maar het is wel heftig.
Het is wel intens. Het is een hele beslissende call. En dat maakt meteen dat bekertoernooi weer interessant. Want als dit een regulier seizoenswedstrijdje was, hadden we er ook over gehad.
Ja.
Maar er waren consequenties natuurlijk veel...
Ja, en je wordt dus niet beloond voor goed verdedigen. Nee. Dus je verdedigt hard. Hè, het is juist hetgeen wat basketbal zo interessant maakt. Dat het juist, hè, de andere team begint een beetje te shaken. Dus een soort van balverlies. En dan, oh nee, die ga ik bijna de bal verliezen. Want er zijn 3 man omheen, ik kan niet meer weg. Oh, dan doe dan de tijd maar stil en dan neem ik de bal weer. Ja. Ik zou eigenlijk alleen een time-out moeten nemen. Of gelijk na scoren. Of als er op een dood als er is gefloten voor een fout of iets anders. Maar goed, dat is de Amerikaanse regel die afwijkt van de Europese van de FIBA-regel.
Neemt heel veel spanning weg ook.
Ja, heel veel
spanning. Maar om terug te komen wat Henk zei in het begin. Ik moest in het begin wel heel erg wennen aan de velden.
Ik vind
het gruwelijk.
Zit ik goed? Eerste wedstrijd, ik sta met mijn zoontje. Ik denk van, zit er wel naar het juiste ding te kijken.
Ja.
Op een gegeven moment ga je dan op social media scrollen, Instagram en zo. En dan zie iedereen erover praten.
Ja.
Heel veel Amerikanen klaagden in het begin dat ze er niks van snapten. Dat de NBA misschien iets...
Geldt voor een hoop dingen hoor, bij Amerikanen, toch? Ik mag het even.
Ja, maar je zegt dat Amerikanen niks van snapt. Hè. Als je kijkt naar jonge spelers, hè. Jonge Europese spelers die dan een toernooi spelen tegen jonge Amerikaanse spelers. Dan zijn Europeanen qua het basketbalspel begrijpen. En hoe, dus zijn ze veel verder dan de Amerikanen. Amerikanen is veel meer one pass shot. Het is gewoon 1-1, omdat je altijd... het veld opentrekt. Een Europeaan snapt dat je af en toe een dubbel screen moet zetten, dat er een systeem gelopen moet worden, dat je, als wij hier met z'n vieren, nou laten we zeggen, we zetten er nog 1 iemand bij, met z'n 5 gaan spelen, dan snappen jullie allemaal dat de bal naar mij toe zou moeten.
Je krijgt die bal nooit van mij.
Nee, dat bedoel ik. Maar daarom zie je Arnoua, die zit een beetje met de Amerikaanse instelling.
Maar hij is zo'n bal, jongen.
Dan wil je wedstrijd winnen, dan moet je gewoon zorgen dat ik vrijkom. En dan moet je, dat is teambasketbal.
Hij is zo Amerani.
Nee, maar over die courts. Kijk, dit rode vel van de Bulls is toch afschuwelijk op tv.
Dat is heftig.
Dat kan gewoon alsof je een horrorfilm aan het kijken bent. Weet je, gewoon alsof je bloed wil ziet en overal.
Ja, die shirts staan ook nog eens rood.
Ja, dat is het dus ook nog. Dus er is niet echt over nagedacht, volgens mij.
Nou, er is wel, denk ik, over nagedacht. Want kijk, het idee, wat heel prettig is aan die velden is, dat is ook voor jou, dat je dat op het moment dat je kijkt, denk je, hey, hier is iets anders aan de hand dan regulier. Dus waar zit ik naar te kijken? Dus toen dat eenmaal ingeburgerd was, en dat hebben ze denk ik goed gemarket, de NBA, Snap je, oké, als ik naar een wedstrijd kijk met een spuuglelijk veld, dan is het in-season tournament. Dan telt hij voor het in-season tournament. Ja. Dus dat is de gedachte achter. Maar de uitvoering kan in
sommige... Het is toch hartstikke mooi veld, man.
Ik zorg het
blauw kan.
Het is de evolutie van het spel. Het wordt eindelijk, het is altijd die parketvloer geweest. En tegenwoordig zie je ook al LED-vloer en zo, dat is ook gruwelijk. Dat is tof, en dan kun je nog bepaalde films afspelen in de halftime shows en zo. Maar ik vind het wel leuk, even iets anders, man. Het is toch heel duidelijk. Het is altijd die bruine pakketvloer geweest met een groot hert erop, omdat het dan de Bucks is. Ja, het kan wel iets originelers. En ik vind het wel leuk.
Nee, zeker. Ja, maar ja, beter dan wat ze in Spanje hebben, toch al die sponsoren, al die stickers en zo. Dat vind ik vreselijk.
Dat is ook vreselijk. Maar ja, dat moet ook ergens betaald worden. En de NBA die heeft dan natuurlijk, ja, dat is het grootste basketbalbedrijf ter
wereld. Je had een hoog contract natuurlijk in Spanje. Dus jij werd betaald door die sponsoren op het veld, volgens mij.
Ik weet niet waar je het nu over hebt. Maar,
Nee, maar ik moet wel nog. Kijk, de passie die uit de mond van Henk net gewoon, die in-season tournament, is ook wel grappig, hè?
Ja.
Kijk, als het een reguliere wedstrijd was, had niemand het over waarschijnlijk. Nee. Misschien een paar mensen over die Booker play, weet je.
Ja, dan was het even
Ook naar de volgende wedstrijd. Maar dat hebben ze dus wel. Bijvoorbeeld Pacers in die wedstrijd, in die kwartfinale wedstrijd. Dat is alweer naar een playoff wedstrijd.
Tegen de Celtics,
ja. Ik zag eentje met Boston. En Boston die ging... Ze maken steeds een fout.
Ja.
Was het die andere?
Nee, Drummond.
Omdat ze die punten hadden. Ja, dus ze zien wel dat die teams ermee bezig zijn.
Ze stonden 30 punten voor. Ja, en dan alsnog...
En wat Damian Lillard wel goed zei volgens mij is dat... Het toernooi... Je hebt natuurlijk jongens met two-way contracts.
Ja,
en dat kan natuurlijk wel helpen met 500 geld verdienen.
500.000, pp.
Ja, kan wel verschil maken voor bepaalde
dingen. Ja, 500.000, ik denk dat behalve de NBA-sterren dat het voor iedereen een verschil maakt. 500.000.
Ja, zeker. En het is zo dat volgens mij de kwartfinale, dan heeft elke speler al 50.000 gekregen. Klopt, ja. Dus het telt op, hè. En als je nu de halffinale speelt, krijgt elke speler sowieso 100.000 extra. En als je dan ook nog de finale speelt, krijg je 200.000.
Wordt al bij elkaar opgeteld of is het in totaal? Nee, dus als je de finale wint, is het 500.000, maar daarvoor heb je ook al de 2 ton gehad en half ton.
Ja, als je dus de finale wint, heb je dus $650.000.
Oké, als ze me nog kunnen tekenen.
Ja, maar dat is wel grappig, want ze hebben dus ook nu een regel ingevoerd dat het alleen telt voor spelers die er vanaf het moment van de eerste
wedstrijd.
Eerste in-season tournament wedstrijd meedoen. Dus als je dan niet op het roster staat, dan ben je nu
als ik al zou kunnen de Timberwolves bellen voor komend seizoen.
Volgend seizoen. En nog even over die velden. De Miami Heat deed natuurlijk een uitermate Miami Heat dingetje. Die hadden hun toughest en de Miami Heat culture hadden ze op het vloer gezet. Ja. Waar iedereen dan om ging lachen. En dus ik zie ze niet tussen staan in de kwartfinales. Dat heeft deze keer niet goed uitgepakt. Maar Jimmy Butler is, lijkt me ook echt zo'n cupfighter. Maar daar ga je dan op letten inderdaad. Van die spelers die, zoals jij zei, met Zion. En ik denk Halliburton. Ja. Die dan ineens vrij snel
over de prijs. Halliburton heeft er nog wel in zich om straks ook een keertje... Ik weet niet of dit jaar al, hè, maar om ook gewoon diepere play-off in te maken.
Zeker.
Ze zullen wel wat hun verdediging moeten aanscherpen. Maar als je kijkt naar Zion inderdaad. Zion is denk ik echt een typisch voorbeeld van een cupfighter. Dat is iemand die best wel breekbaar is, maar wel oersterk. En wat ik heel tof vind, en iemand die zich echt goed hierop heeft voorbereid, dat is toch wel LeBron James. LeBron James heeft ervoor gezorgd van, die wint 4-0. Hè. Als je kijkt naar een gewone record, staat ze niet eens bovenaan. Maar de in-season tournament heeft hij waarschijnlijk vanaf wedstrijd 1 gezegd, hey, jongens, volle bak, want dit is een kans op een prijs.
En geschiedenis.
Ook geschiedenis, maar die iedereen nog een klein beetje onderschat. En ja, hij staat nu wel gewoon in die halve finale. En als je zegt, Lakers tegen Bucks... Zou ik zeggen, Bucks. Ja, maar je zou zeggen Bucks. Maar ik heb laatst ook een wedstrijd van de Bucks gezien. Dat was eigenlijk helemaal niet zo heel speciaal. Hè? De Bucks spelen ook met vlagen. Maar ja, dit is een wedstrijd waar het er wel om gaat. Het is in Las Vegas. Er zullen heel veel Lakers fans zijn. Het is maar één wedstrijd. Ja, ik denk dat LeBron James, die zal, wat ook afgelopen wedstrijd was, die zal met heel veel dingen wel het voordeel van de twijfel krijgen. Het zou zomaar kunnen dat LeBron James deze titel pakt. En ik denk dat LeBron James ook heel goed weet dat hij eigenlijk geen kans heeft om het kampioenschap te pakken.
Dat wordt
lastig. Nee. Denk jij van wel?
Ik denk het wel, ja. Ik denk serieus dat de Lakers echt wel kans maken.
Met Denver? Ik zie niet gebeuren.
Ja, je moet langs Denver. En langs de Timberwolves.
Timberwolves zijn, die doen het nu goed, maar die zwakken nog wel af gedurende het seizoen.
Je moet wel lief zijn, want ze kunnen jou nog tegen in volgend seizoen.
Dat zou zomaar kunnen, maar ik schat de kans.
Ja, ik baal er wel van dat ze in Vegas gaan spelen nu.
Waarom?
Ja, je voelt toch dat thuispubliek het thuisvoordeel hebben. Weet je dan, want in Vegas krijg je gewoon...
Lakers gaan echt wel thuisvoordeel hebben in
ja, maar het grote deel daar wat in Las Vegas is, gewoon, ja, weet je, van het toeristenpubliek krijgen. Ja, maar het is minder spanning, terwijl in zo'n weet je, thuiswedstrijd, Lakers Staples Center, volle bak of...
Het gaat volle bak zijn.
Ja, er gaat een hoop mensen komen.
En het is, als je het allemaal in de Lakers bij de Bucks gaat doen, kijk, gaan ze het bij de Bucks doen. Er zit zoveel voordeel in een thuiswedstrijd. Kijk naar de playoffs in de NBA. Voornamelijk worden thuiswedstrijden gewonnen.
Ja.
Dus als je nu gaat zeggen, ja, we gaan hem bij de Lakers spelen, ja, dan is het ook... Dan is de kans nog groter, of dan is de kans groter dat de Lakers...
Het is net als de bekerfinale spelen in de Kuip.
Ja, altijd in de Kuip. Ja. Is alleen, en als Feyenoord in de beker staat, dan zijn er nog steeds...
Ja, maar toch, 50-50. Maar toch in Nederland is het wat anders, want rijafstand. Je kan rijden naar de Kuip, maar Milwaukee naar Las Vegas. Hoe lang zit het in een vliegtuig zijn? 7 uur?
4 uurtjes.
Ja, maar dat is sowieso anders. Daar zijn ze al gewend.
Ja, maar toch. Ja. Voor de fans, laat me zeggen, basketbalfans, die gaan nooit eigenlijk mee naar
huis. Nee, maar je ziet wel heel veel fans van clubs in andere gebieden. Ja, dus je ziet altijd bij wedstrijden van de Warriors, zie je uit, maakt niet uit waar ze spelen, zie je altijd Warriors fans in het publiek zitten.
Ja. Je hebt over de hele wereld heb je fans van Antetokounmpo. Over de hele wereld heb je fans van LeBron James. Over de hele wereld zijn er fans van Zion Williamson en ook van Haliburton. Dus het gaat sowieso... Ik snap wel dat niet de echte fans komen, maar ik vind sowieso dat de Amerikaanse fans...
Anders.
Die zijn anders, weet je wel. Ga je naar een Europese wedstrijd en dan staan mensen de hele wedstrijd te zingen. Partizan Belgrado. Dat is een ander soort publiek. Ik denk dat het leuk is in Vegas. Las Vegas is ook van de sterren. Ze maken het nog commerciëler.
Ja.
Het is,
net als de Formule 1 daar een paar weken geleden.
Dat is wel grappig. Want daar zijn Max Verstappen natuurlijk ook over. Van, dit heeft niks met sport te maken. Het is alleen maar entertainment. Maar ja, basketbal, NBA is entertainment.
Ja.
En ik moet zeggen dat Adam Silver, eigenlijk sinds hij er is, die heeft echt wel hele goede dingen gedaan. Hè? Hij heeft de bubbel georganiseerd. Hij heeft de play-in tournament georganiseerd. En nu het in-season tournament. Het zijn allemaal dingen waarvan iedereen aan het begin een beetje sceptisch was. Maar het heeft allemaal goed uitgepakt. En ik denk dat het nu ook het geval gaat zijn. En ik verwacht dat volgend jaar dit toernooi, het in-season tournament, nog scherper gaat zijn. Dat iedereen denkt van wow, dit is wel heel vet. En nu zeker in Las Vegas, want we hebben nog niks gezien van Las Vegas. Nee,
wat
daar gaat gebeuren. Ik denk dat er echt dingen gaan gebeuren. Dat we zeggen van wow, dit is nog weer een overtreffende trap van een NBA-wedstrijd of van een playoff-wedstrijd. Het wordt één groot entertainmentgehalte. En ja, één van die vier spelers van die clubs, ja, die gaat gewoon... Dat gaat het gezicht worden van het in-season tournament.
En je hebt gelijk 3 Game 7's.
En eigenlijk alles. En nog even terug te komen waarom de Lakers de meeste kans maken, is omdat zij het team zijn dat op dit moment, en ze hebben pas net weer een paar goede teruggekregen uit blessure, het team dat het beste verdedigt. Dus als het gaat om defensive rating staat de LA Lakers op 9, de Pelicans op 15, de Bucks op 21 en de Pacers op 28.
Bucks, Pacers wordt natuurlijk gewoon... 180-180.
Je moet Giannis...
In dit soort wedstrijden.
Giannis in dit soort wedstrijden. We hebben Giannis ook gezien tegen de Suns toen in die finale ronde. Dat hij iemand stopt. Stopt bij de vrije worpen en die in de binnenkant benen treedt. Dan wordt er nog een bounce pass gegeven om af te dunken. En dan komt Giannis er nog die hem nog blokt. Weet je wel. Als Giannis die extra stap gaat zetten. En ik weet zeker dat Lillard is ook gebrand om dit toernooi te winnen.
Eigenlijk ook.
Want Lillard wil ook gewoon een prijs. En die wil ook gewoon hebben dat hij nog op zijn klokje kan wijzen. En Dame Time. En dat hij eindelijk dan ook echt een prijs pakt. Ja. Dus ja, dit gaat echt gruwelijk worden.
Ik heb een ideetje. We hebben deze final voor. Ja, nee, ik ga even een ideetje opgooien. We hebben in de Euroleague een final voor.
Ja.
Kunnen we niet gewoon een soort combi-toernooi maken?
Ja, de winnaar van de Euroleague tegen de winnaar
Nee, gewoon echt een combi-toernooi. Dus laat me zeggen, de beste vier van de Euroleague van afgelopen seizoen tegen de beste vier die nu over zijn gebleven.
Misschien kan dat ooit nog.
Maar dit is
dat je echt gewoon een World Cup.
Ja, daar heeft Henk wat praktische bezwaren tegen, denk ik.
Ja, bijvoorbeeld de time-out zou afgeschaft moeten worden.
Ja, ik zag laatst een videootje dat als er een bal uitgaat hier in Europa, poep, gelijk gooien.
Dat is in de ACB hebben ze dat gedaan, ja. ACB hebben ze dat inderdaad niet meer als de laatste 2 minuten.
Ja, NBA is zo af.
Hoef je niet meer terug naar de scheids. Dat is mooi, maar nee, dat gaat niet. Dat is heel ander basketbal. Het NBA-basketbal is niet te vergelijken met Europees basketbal. Het zijn eigenlijk twee hele andere sporten. En dat zie je ook wel weer terug in het wereldkampioenschap, ja, waar Amerika eigenlijk gewoon heel veel problemen heeft om, ja, ze zijn wel goed, hè, ze zijn atletisch, zijn ze beter, ze zijn individueel, zijn ze beter, maar teambasketbal worden ze elke keer toch in de halve finales, finales worden ze toch altijd,
het is toch leuk om volle bak Real Madrid tegen,
zeker,
ik ben er een groot voorstander van dat er een soort van supercup komt, ja, aan het begin van het toernooi, van het seizoen, ja, een supercup, een winnaar van de Euroleague tegen de winnaar van de NBA, en, ja, en dan kan je ook nog het play-in toernooi, ja, kampioen, en dan doe je nog een kampioen erbij of zo, of, ja, kampioen van het reguliere seizoen van de Euroleague. En dan ga je gewoon een Final Four spelen. Zou wel vet zijn.
Maar dan wel Europa spelen, want dan is de atmosfeer...
Die Amerikanen gaan zo'n Supercup niet serieus nemen. Kijk maar naar de Mavericks tegen...
Maar jij komt met het idee. Ik kom niet met het idee.
Wacht. Ik heb het over een Final Four toernooi. Maar jij zegt over een Supercup aan het begin van het seizoen. Ja, dat boeit niemand. Maar zo'n toernooi mid-season.
Je kan toch niet een heel ander spel met een ander... Hetzelfde als we nu... Weet ik veel wat. Dat je zegt... Ja, padel en tennis. Dat je hockey en ijshockey zegt van dan doen we de helft van het veld, doen we gras en de andere helft doen we ijs. Maar, gaan we tegen elkaar spelen.
Waar ik wel met Anwar mee eens ben en met Kelvin is LeBron James die een wedstrijd moet spelen in en tegen Belgrado. Ja, of tegen Panathinaikos.
De sfeer, dat wordt
dat wordt gekkenhuis.
En hoe we dat ook kunnen organiseren. Kijk, nu zegt LeBron, maar welke grote NBA-ster dan ook. Om een wedstrijd die ergens om gaat. Dus geen vriendschappelijke precies. Ja, dat zou...
Maar NBA neemt het niet serieus, want NBA... Die nam het vorig jaar gewoon niet serieus. Dat er werd gezegd, world champion of what? Ze nemen... Voor hun is het de NBA, dat is een gesloten bubbel. En dat is het beste basketbal. En daar kan je bijna... Ik ben er voorstander van. Ik denk dat er heel veel mensen voorstander van zijn. Misschien dat er ooit een NBA Europe komt. Maar ja, Euroleague wordt steeds sterker. Euroleague komt steeds meer geld in. Dus ja, dan zou je eigenlijk over de Euroleague heen moeten gaan. Ja, dat is ook haast niet...
Dat is moeilijk op te bouwen.
Ja. Heel moeilijk. Ja. Dan moet je wel in één keer gewoon 10 teams uit Europa of uit de rest van de wereld erbij knallen.
De enige extensie die ik snel zie gebeuren, behalve 2 extra NBA teams erbij, is vanwege het grote talent wat er rondloopt, is denk ik Mexico. Mexico heeft al een G-League team.
Abu Dhabi.
Dat is wel heel veel. Maar Mexico City is aan te reizen. Er zit een grote markt.
Ze spelen al wedstrijden daar.
Ze spelen al wedstrijden af en toe daar. Dus ik denk dat als de NBA gaat uitbreiden binnen nu en 5 jaar, dat Mexico het meest voor de hand liggend is. Ook prima sfeertje daar, gok ik. Ja. Ben je al in Mexico gevoetbald?
Ja.
En?
Heel anders. Ja. Heel anders. Ten eerste is het op hoogte, dus je krijgt bijna geen adem.
Oh, ja. Ja.
Maar de atmosfeer, de fans zijn heel agressief. Dus is heel anders dan in de Verenigde
Staten. Ben je dan, als je daar het veld op stapt, ben je dan professional? Ja, kijk, dat is wat je toe wil geven. Maar ben je dan professional die zegt, mooie fans, maar ik ga gewoon lekker een potje voetballen?
Nee, geniet er wel van. Je geniet er wel van, omdat ze heel vijandig zijn. Soms gooien ze dingen op je.
En niet gelijk gestaakt.
Nee. Het is andere regels, andere wetten. Ja. Maar het is wel vet. Het is heel anders. Kijk, hier in Nederland nu worden al die wedstrijden, als je één flesje niet eens op iemand gooit,
is klaar.
Wordt gelijk. Ik denk dat Nederland ook een beetje wordt uitgelachen daarom op dit moment. Omdat het kost heel veel geld ook. Maar in het buitenland, het gebeurt elke week.
Gebeurt
niks.
Part of the deal. Part of the deal. Nee, zeker. Nou ja, goed. En dus Mexico zou een mooie uitbreiding voor de NBA zijn, denk ik. We hebben Toronto natuurlijk en Vancouver ooit gehad. Maar dat zijn nu de Memphis Grizzlies.
Ja. Dus. Ik las ergens dat ze Vancouver weer aan het overwegen zijn. Hè?
Ja?
Ja.
Zo mooi is dat.
Nou, ik vraag me af of daar een markt is ervoor. Ja. Dat vraag me een beetje af, want Vancouver Grizzlies komen ook niet veel.
Nee, maar dan zou ik eerder Seattle doen. Dat ligt er een paar kilometer onder. Dat lijkt me iets beter.
Maar voor het begin van de NBA interessanter een Canadese team dan een Amerikaanse team. Want dan kunnen ze ook weer verkopen.
Stel, er moet een team uit. Welk team zou er dan uitgaan?
Nee,
er
geen team uit.
Er twee bij. Nee, maar gewoon, ze zijn een degradatie. Als je laatste wordt, bam, dan moet je eruit. En dan gaan we een andere...
Wat heb jij met de Pistons?
Ik heb hier gewoon Pistons, hè. Vorig jaar hebben we die geweldige wedstrijd in Parijs gezien.
Oh ja.
De Pistons. Ja, een mooie...
Heb jij die meegenomen toen?
Basketbal? Die
lag er gewoon een pistool, mocht je gewoon pakken toch? Dan was die ook nog voor volgend jaar of zo.
Nee.
Ik heb die gewoon meegenomen voor mijn zoontje. En nu eet ik er een pepernootje vanaf.
Juist, heel goed. En de Pistons, daar kunnen we...
Maar zullen we even eens voorspellen?
Nou, wacht even, want nu hebben we het over de Pistons. Geen enkele overwinning in november, hè? No nut november voor de Detroit Pistons.
Maar San Antonio zegt, hold my beer.
Die kunnen er ook wat van. Dus ben je nu Pistons fan, dan hoop ik dat je niet van...
Nou, San Antonio hoeft niet te winnen.
Ach, ja, die willen weer de first pick, zeker.
San Antonio, die willen gaan bouwen. En hoe kan je bouwen? Door gewoon vooral Wembanyama heel veel minuten te laten spelen. Dat is nog wat onwennig. Hij loopt een beetje af en toe als Bambi over het veld heen. Ja. Want dan wordt hij geraakt en dan glijdt hij zo uit met die hele lange poten van hem. Maar, zo, even een stukje pepernoot in mijn verkeerde keel gehad.
Ja, wat water.
Nee. Ik heb
Ik heb een heel klein beetje.
Ja, dankjewel man. Nee, maar de San Antonio Spurs... Die hoeven niet. Hij moet zichzelf ontwikkelen. En die willen helemaal niet zo hoog komen. Dus die willen gewoon inderdaad wat je zegt. Gewoon weer een hoog draften. Dan kunnen ze een beetje gaan ruilen. Dan moeten ze nog een goede schutter. Even een beetje... Ik zou bijvoorbeeld Jimmy Butler of zo erbij willen zien.
Ja.
Jimmy Butler en Wembanyama samen.
Dat is mooi. Al die teams spelen. Ook de Spurs hadden gewoon het in-season tournament kunnen halen natuurlijk. Dat is het mooie van het bekertoernooi. We hebben volgens mij donderdag hebben we Lakers Pelicans en Bucks Pacers, de halve finale. Dus dat is morgen. Moet ik even tempo maken met de editing.
Het leuke ook, het is zo'n TNT ESPN broadcast. Het wordt gewoon gecombineerd.
Ja, ook daar.
Stephen A. Smith met Charles Barkley krijgt bijvoorbeeld als analyse. Dus dat wordt volgens mij wie het hardst kan schreeuwen, denk ik. Een beetje, toch?
Ja, dat worden een hoop gimmicks.
I guarantee... Ja. De Boston Celtics. Ja, wat is er gebeurd met die Boston Celtics, Anouar? Dat is toch wel... Het ging niet werken, toch?
In het seizoen staan ze eerste, toch?
Ja, maar het gaat weer om de prijs. En waar zijn de Boston Celtics?
Jij denkt dat ik een Celtics fan ben. Maar
nee, maar jij
dus...
was stellig van overtuigd. Celtics, die gaan het pakken. In-season tournament, playoffs, alles. Ik vind het sowieso knap dat jij nog aan deze tafel mag zitten.
Ik wil even dat bandje terugluisteren, maar dat heb ik niet gezegd. Het ging over Kristaps Porzingis ging het.
Ja.
Jij zei, hij kan niet draaien, hij kan niet verdedigen in het team.
Hij kan niet draaien?
Nee, ja, hij past niet in het team.
Ik zeg wel dat hij in het team past. Alleen Kristaps Porzingis gaat geen Giannis stoppen, gaat geen Jokic stoppen.
Ja, maar wie staat er bovenaan in het oosten nu?
Ja, dat is prima. Dus
nu zijn zij de beste.
Oké, dan zijn zij nu de beste. Nou, daar wil ik je hartelijk voor feliciteren. Maar waar gaat het? Maar nu gaan we naar de halve finales. En waar zijn de Boston Celtics? Dankjewel.
En overigens, want jullie geven elkaar eigenlijk gelijk. Want nee, de Boston Celtics staan niet in de halve finale. Maar wie misten ze tegen Pacers?
Porzingis.
Ja.
Maar ze kunnen hem ook weer zingen.
Dat is zo meteen, hè?
Dus is het niet verstandig geweest om Porzingis te halen?
Uiteindelijk.
Dus is het niet verstandig geweest om Porzingis te halen? Hoezo niet? Omdat ze missen een verdedigende standaard. Ze missen iemand die gewoon. Maar
uiteindelijk is het wel een goede trade geweest, want die Williams die is niet zwaar geblesseerd.
Dus ja,
uiteindelijk hebben ze wel een goede speler voor terug gehad.
Ja,
achteraf gezien.
En je hebt natuurlijk ook nog Mark Smart die weg is.
Ja, die doet het ook niet echt heel goed bij Memphis.
Nee, geblesseerd ook.
We hebben nog helemaal gek, hè, bij Memphis. Dat zei van, mensen betalen geld om een kaartje te kopen. Dus je mag wel minimaal je best doen.
Maar kaartjes voor Memphis waren op een gegeven moment volgens mij 10 dollar.
Ja, ze verloren alles.
Ja, en ze hadden niemand meer. Nee. Dat interessant is om naar te kijken.
Het is ongelooflijk. Die gasten verdienen dan gewoon 30 miljoen. En dan moet je 10 dollar voor een kaartje betalen.
Ja. Hoe ga je dat er ooit uithalen? Wat denken jullie dat de finale wordt van het in-season tournament aanstaande zondag?
Ik denk dat
en er zijn gewoon mensen die dit pas kijken.
Ik denk dat aan de ene kant of de Pelicans of de Pacers. En aan de andere kant dan de Lakers of de Bucks. Nee, ik ga het je vertellen. Het worden de Bucks tegen de Pelicans.
Ik ga voor de grote naam. Lakers tegen de Bucks.
Ja?
De
Lakers-Bucks is de halve finale, toch?
Nee.
East-West. Maar je hebt het wel goed gezegd.
LeBron tegen Giannis.
Ja?
Uiteindelijk.
Nee, Lakers-Pacers. Gewoon all yellow final.
Kijk, Halliburton is wel echt goed.
Halliburton, maar die heeft al een breakout season.
Ik zou Halliburton het wel gunnen, man. Als hij pakt, dan is het wel...
Ja. Ik heb toevallig dit nog opgeschreven. Als je kijkt naar die 2020 draft, had je Halliburton, Anthony Edwards, LaMelo Ball en Tyrese Maxey. En als je één van die vier moest kiezen. Welke zou je dan kiezen?
Ja, Halliburton.
Ja. Zeker?
No, Anthony Edwards,
denk ik.
Ik zou LaMelo kiezen.
Ja? Weet je wat, het is goed dat je zegt, want de Ringer heeft van gisteren, of nou ja, in ieder geval deze week, hebben ze de Bill Simmons NBA speler ranking gedaan. En alle vier die je noemt staan in de top 20 van beste spelers in de NBA op dit moment. Dus dat was een hele goede draft.
Een beetje als
de
2009 draft. Hè?
Nou, we hangen nog een trainingsshirtje van die 2009
draft. Wie was de 2009? Wie was dat? Wat was de draft dan?
Steph Curry, James Harden, Black Griffin.
Ja. Goeie draft. Ja. Goeie draft.
Henk wel. Nummer 47.
DeMar DeRozan.
Henk, jij was 42, toch?
47.
Trouwens, de mock drafts. Je hebt overal NBA-site van die mock drafts. Onze eigen Jesse Edwards staat nu, in ieder geval vanochtend, 38ste.
Netjes.
Dat is LA Lakers. Als nu vandaag een draft zou zijn, zal die gekozen worden door
de
Lakers.
De kans groot. Ja, met de mock draft, hè. Maar ik hoop het, man. Ik hoop echt dat die...
Maar tweede ronde is toch meestal G-League, Europa.
Tenzij tweede ronde... Je kan eigenlijk beter...
niet
of je moet tweede ronde gedraft worden en eigenlijk gelijk gepakt worden. Of het is eigenlijk misschien wel gunstiger om niet gedraft te worden. Want dan als je niet gedraft wordt, de tweede ronde is een non-guaranteed contract. Dus je krijgt geen geld. Dus je krijgt alleen pas als je echt gaat, dan krijg je een contract. En dan kan je met alle clubs praten. En op het moment dat jij tweede ronde wordt gedraft, wat in mijn geval was. Heb je alleen de Timberwolves. Ik had alleen de Timberwolves om mee te praten. Dus ik kon niet, stel de Suns of weet ik wat, een ander team was geïnteresseerd. Dan zijn je rechten daar, dan ben je dat product. En als je in die eerste ronde wordt gedraft, krijg je een gegarandeerd contract. En dat is gewoon top, want dan moeten ze je dat contract betalen, wat er ook gebeurt.
Hij is aan het stijgen, hè? Hij stond eerst 44ste. Hij
speelt goed. En heb je ook nog Quinten Post, dat ook goed te spelen.
Ja, Kessans staat goed te spelen.
En heb je nog in Europa, heb je nog Jannie Kraag, staat goed te spelen. Ja. Dus ik kan in Nederland nog best wel...
Hij is de enige Nederlander echt die in Amerikaanse media wordt genoemd.
Ja, maar hij is ook echt een moderne big man, hè? Ja. Dus een jonge... ik denk dat hij zelfs... Hij oogt in ieder geval wat groter dan ik ben. Tenminste, dat vind ik zelf. Hij kan enorm springen. Hij is enorm atletisch. Kan blokken, kan dunken. Kan de bal goed vangen. Hè. Dat is ook heel belangrijk dat je gewoon goede handen hebt. Ja. Niet dat je de hele door je handen heen laat glippen. En het is een jongen met waar eigenlijk de potentie... Als je kijkt, dat hij nog niet zijn maximale potentie bereikt heeft. Dus er zit nog best wel... Er zit heel veel groei in. En ik denk dat het heel fijn is om zo'n jongen op je bank te hebben zitten. En misschien wel uit te groeien tot gewoon een starter in de NBA. Maar goed, dat gaat wel heel voorbarig.
Maar kijk, Toumani Camara is denk ik voor Nederlandse spelers en Belgische spelers is natuurlijk een schoolvoorbeeld van best case scenario. Ja. Hè? Dus gedraft door de Suns, getraind voordat hij ook maar een minuut gespeeld had naar de Blazers. En is daar gewoon een topper. Mensen, je ziet ook NBA Twitter, valt hij echt op.
In mijn tijd had je, ik ben toen gedraft als 47ste. Toen had je daarvoor Jonas Jerebko.
Mm-hmm.
Jerebko die was ook in de tweede ronde gedraft door de Detroit Pistons. En, die mocht daar. Hè. Toen er was nadat die Detroit Pistons die goede periode hadden gehad. Hè. En die mocht daar ook gelijk gewoon spelen en veel minuten maken. Die kwam eigenlijk in een hele goede organisatie. En dan, als je gelijk in je eerste jaar, net als Toumani, die kan gelijk wat laten zien in zijn eerste jaar. Dus kan je al... als je contract is afgelopen, want je hebt een contract getekend, kan je al laten zien van hey, maar dit kan ik. Ik heb laten zien dat ik het kan. Ik heb bepaalde nummers neergezet. Ja, ik sta er zoveel minuten in. Ik pak zo voor iemand. Ja, de highlights, dat gaat er gewoon meer om dat je gewoon je speelt 10 minuten als grote man.
Ja, ja.
Of gemiddeld 10 minuten. Of per zoveel aanvallende sessies pak je zoveel rebounds. Ja, dat zulke dingen helpen enorm.
Ja.
Dus het is helemaal niet gunstig om als grote man. Om als grote man en dan opeens bij de Lakers te komen en dat je dan opeens Anthony Davis voor je hebt staan.
Nee,
in mijn geval zou het dan nu bij de Timberwolves dat je en
Gobert
en Kota.
Ik denk als jij vindt was gebleven, was jij beter dan die twee.
Ja, absoluut.
Maar waarom ging
je
niet
Ik
denk dat ik hier zou komen. Dat kun je nog niet.
Nee hoor. Had ik hier ook niet gewoond. Dan had ik in een...
Kan je bij hem natuurlijk hij heeft nu al zijn telefoon hier pas gebeld. Laat staan als hij in NBA.
Maar overigens, want dit is natuurlijk een interessante gesprek. Daar gaan we het ook vaker over hebben. Maar mocht je nou denken, ik wil nog meer weten over die jonge spelers. In België en Nederland. Die wellicht kans maken op de NBA, dan moet je even onze Blockparty podcast van Luc en de NBA's gaan terugkijken.
De draft,
dat is een hele interessante deep dive in echt tot op hun kwaliteiten en kenmerken waarom ze wel of niet geschikt zouden zijn voor de NBA. Dat gaat goed de diepte in. Ik wil eigenlijk even tot slot één rondje doen met wat jullie is opgevallen van de laatste weken NBA. Dus groot ding, klein ding. Iets
Orlando over... Magic.
Nou, ik wil Orlando Magic. Met Henk beginnen, maar ga je
Orlando gewoon... Ja, dat is het oudste begin, toch?
Ja. Ga maar
gewoon door. Door.
Orlando Magic.
Jij wil ons denk ik iets vertellen over de Orlando Magic.
Nee, maar echt zo'n leuk team. Nee, maar serieus. Ik zei het een tijdje geleden aan me zitten. Maar nee, Orlando Magic, Paolo Banchero en die Wagnerbroers.
Ja,
hè? De Wagnerbroers zijn vet, man. En het is ook leuk dat het broers zijn bij elkaar.
Dat zijn samen een feestje van de Lakers. Nou ja, als hij bij de Lakers was gebleven, die ene, ja, dan hadden we niks meer van hem gehoord, denk ik. Maar,
het enige team, het enige NBA-team met twee wereldkampioens. Met twee wereldkampioenen.
Ja, nee. Maar echt gewoon, Paolo Banchero speelt gewoon goed. De Wagnerbroers speelt goed. Kijk, Banchero had ik wel wat meer van verwacht na zijn rookiejaar. Hij heeft nog niet echt de stappen gemaakt die je meestal bij een rookie, top rookie ziet. Weet je, ja. Rookie of the years, die gaan dan bam, volgens je...
Knallen ze eroverheen. Hij is toch meer Halliburton die dit jaar doet.
Ja. 5, 6, 7 punten extra gemiddeld. Weet je, gewoon meer, hogere field goal percentage. Gewoon meer betere cijfers. Bij Banchero is het gewoon degelijk. Hij wordt een degelijke speler, weet je, in de categorie Lillard, categorie Rudy Gay, weet je, dat soort types wordt hij waarschijnlijk. Gewoon, waar je altijd op kan leunen. Gewoon dat spelen, ja. Gewoon steady, hij wordt geen superster.
Nee, en wat knap is aan de Orlando Magic, voor zo'n jong team, is dat ze dus op die defensive rating op dit moment op de derde plek staan. Ja. En overigens de Thunder en de Rockets op 4 en 5. Dus dat zijn jonge teams, normaal gesproken, kijk naar de Pacers. Naar de Pacers, dat is rammen. Veel aanvallend talent, maar dit zijn dus al drie jonge teams die in de top van de defense meedraaien in de NBA. Met een vrij jong team. Dat is knap. Dat vereist
dat
meer.
Maar komt dat gewoon doordat ze jong zijn, dat ze meer, beter luisteren naar de coaches en naar de defensive?
Ook, het is heel moeilijk om een speler die een contract heeft van meer dan 10 miljoen per jaar, omdat ze zeggen van, hey, ga jij zijn. Nee, maar je lacht er nu om, maar je hebt die Italiaanse coach Ettore Messina, die heeft even ook bij de Lakers gezeten in de tijd van Kobe Bryant. En die zei gewoon van, ja, wat ga ik een speler vertellen die met een helikopter naar trainen toe komt, weet je wel? Nee, maar zo is het wel. Wat ga je hem vertellen? Van, hey, je moet een stapje extra zetten in de verdediging, of je gaat een... Dat is best wel een dingetje. En jonge spelers, het is echt moeilijk om een carrière in de NBA te... Het is echt moeilijk om een langdurige carrière in de NBA te hebben. Dus als je een jong team hebt, dan zie je vaak wel dat de coaches dat toch wel met vlagen leuk basketbal, ook wel vaak slordig basketbal wordt gespeeld, maar dat ze proberen op te pakken, dat ze de bal rond laten gaan en dat je toch goed team basketbal ziet. En dat zie je eigenlijk, hè, want je hebt het nu over Magic, maar je ziet het ook bij de Spurs. Dat is Popovic natuurlijk ook heel goed van, die bal veel rond laten gaan en uiteindelijk dan de open man zien te vinden. Ja. En als iedereen van die spelers op dezelfde page is, hè, dus dat je geen Jordan Poole in je team hebt, om het zo maar even te zeggen. Maar dan kan zoiets gewoon heel goed functioneren.
Top. Ja. Nee, zeker waar, Kelvin, wat is jouw...
Ik had een paar dingetjes.
Vertel. Dus
hopelijk is het niet te veel.
Nee, gewoon
gooi. Ik had de scheidsrechters. Chris Paul. Ik weet niet of je dat...
Scott Foster. Met Scott Foster.
Tricky. Ik had LeBron James en Ime Udoka.
Ja.
Hey, don't use that B-word to lose.
En ik had nog eentje. Ik had de Harden en de Westbrook trade. Die eigenlijk niet zo goed loopt.
Nee, hoe kijk je daar naar? Hoe het tijdje bezig is?
Ik ben een Kawhi Leonard fan, dus ik hoop dat hij gewoon succes heeft. Maar ja, met Westbrook liep het gewoon.
Ja.
En nu komt Harden en zegt, I'm the system. En Het loopt gewoon een beetje moeilijk.
Maar dit is precies het probleem wat we dus ervoor ook hebben besproken. Wat ga je nou als coach zijn? Die zit minder lang in de NBA dan de Ty Lue. Dan James Harden.
Yeah.
En dan heb je met James Harden, Kawhi Leonard, Paul George, Russell Westbrook. En dat moeten die jongens eigenlijk met z'n vieren, moeten zij zeggen van, hey, dit is de manier waarop we gaan spelen. En die coach, die kan het alleen maar een beetje proberen te sturen en proberen vorm te geven. Maar als één van die gasten zegt van, ja, fuck it, ik ben de system, dan wordt het gelijk een heel moeilijk ding om goed te spelen. Dus ik verwacht eigenlijk helemaal niks van de Clippers.
Nee. Maar diep van binnen hoop ik echt wel dat Kawhi Leonard nog wat...
Ik zag hem verdedigen tegen Curry zondag. Ja. Ik heb dat nog meegekregen.
Ze wonnen.
Ja, ze wonnen uiteindelijk aan het eind. Omdat Draymond Green een fantastische wedstrijd speelde. Maar zijn laatste drietje ging mis. Maar als je dan ziet hoe Leonard Curry verdedigt. Curry die kwam niet meer los in de tweede helft.
Maar Leonard, als hij echt wil, kan hij het nog wel. Het is alleen die knietjes.
Ja.
Maar 82 wedstrijden, dat is lastig.
Als hij 65 wedstrijden speelt...
Maar als Kawhi Leonard, als hij de verdedigende standaard zet,
en je hebt
drie spelers die erin meegaan, maar je hebt één speler die er niet in meegaat, en je bent zo sterk in je verdediging als je zwakste schakel. Hè?
En dat viel op die wedstrijd, want wie kwam eruit? bij de laatste twee plays. Wel was James Harden en Westbrook kwam erin.
Ja.
Dus misschien had Tyloo nu wel de standaard in. Hey, luister, ik kan jou niet vertrouwen in crunch time, zoals ze het noemen dan.
Ja.
En dan ga je gewoon lekker naast me.
Ja, maar om dat dus tegen hem... Nee, maar om de, nee, maar het is heel goed hè, wat je zegt. Maar om dat, tegen James Harden te zeggen van... Hey, ik kan jou niet vertrouwen aan het einde. Dat kan je ook niet tegen James Harden zeggen. Want op het moment dat je dat tegen hem zegt en je... kikt hem tegen zijn ego aan.
Gaat hij weer weg.
Dan gaat hij weer weg. Of dan gaat hij weer moeilijk doen. Hij heeft het wel gedaan. Maar wellicht heeft hij andere woorden ervoor gebruikt. Van ik doe het nu even zo. En, misschien moet iemand heel, heel zalvend met die jongens omgaan.
Misschien heeft hij helemaal niks gezegd. En gewoon gedaan.
Ja,
in
dat
het moment.
En
ik denk bovendien dat James Harden in playoff tijd is een lastig verhaal. Dus ik denk dat ze hem vooral voor het reguliere seizoen hebben gehaald. Maar goed, dan moet je wel... over dat systeem. Ik hoorde J.J. Redick daar iets heel goeds over zeggen in zijn podcast. Die zei, ja, dat zegt Harden. Maar hij heeft ergens ook wel gelijk. Hè? Want stel, Jokic is ook de system. Dit zal hij nooit over zichzelf zeggen. Maar als je Jokic hebt, dan moet je als coach ook op een bepaalde manier gaan spelen met het talent. En dat geldt voor Haliburton, dat geldt voor Tatum, dat geldt voor LeBron James. Die jongens hebben een bepaalde manier van spelen, een bepaald talent. En om dat te optimaliseren, moet je ze het systeem maken, als het ware. Dus Harden geeft wel een goed punt, maar bij hem komt het er een beetje rot uit van, hey, maar hij draait op mij.
Maar hij heeft nog niks... Kijk,
hij heeft nog niks mee. Ja, precies. Ja, hij heeft nog niks mee.
Ik heb het gevoel dat die spelers die met Jokic spelen... Graag met Jokic.
Ja, want het systeem, Jokic als systeem betekent dat je de bal gaat krijgen als je
vrij
loopt aan de basis.
DeAndre Jordan zit er op de bank en die geeft hem kusjes als hij aan de bank gaat. Nee, maar dat is... En die gozer die speelt niks. DeAndre Jordan was een echt een geweldig talent. En ik weet ook wel dat hij op dit moment, ja, als hij Jokic te vriend houdt, op training het goed doet, wanneer hij erin komt, hij komt soms er af en toe in. Nou, dat hij dan even gewoon zijn reboundjes pakt en wat energie brengt.
Lekker spelen.
Dat is zijn rol. Lekker spelen. Voor hem eigenlijk.
Bij Jordan zit gewoon de hele week te oefenen op die kusjes. Elke keer die hij overweegt.
Ja.
Dat is het enige wat hij doet de hele week.
Ja. Ja, lekker man.
En hij krijgt geld voor betaald ook.
Zullen jullie een beetje vochtig maken? Oké, dat was te vochtig. En dan een evaluatie met de Jokies na afgelopen.
Meer hier op de wang, meer hondruis slaan. Ja, toch aan die Ja, nee, zeker. Maar goed, en dan met de refs, ja, dat blijft een ongoing. En zeker die Scott Foster en Chris Paul.
Maar dat is persoonlijk.
Ja, die is dat echt is zo. Persoonlijk. Ging over zijn zoon, geloof ik.
Ja, hij was nog een audiotape. Die heb ik jammer genoeg niet kunnen beluisteren. Maar het schijnt dat hij iets heeft gezegd over Chris Paul zijn zoon.
Hey, ja.
Wat moest je dan als NBA doen?
Ja, en Chris
Paul. Ja, heel duidelijk wat je dan als NBA moet doen. Als daar bewijs van is. En je gaat dingen... Ja, dat is bewijs. En je maakt het persoonlijk. En James Harden, die heeft toch gezegd... Ik wil eigenlijk niet meer dat hij mijn wedstrijden fluit. Ja, dan moet zo'n scheidsrechter... Dan wordt zo'n scheidsrechter... Ja, dan moet dan even... Dan moeten mensen naar kijken. Maar dan moet hij gewoon weg. Hè? Dan moet er een nieuwe scheidsrechter komen.
Ik denk dat dat... zeg maar enerzijds... Denk ik dat degene die in de NBA over de scheidsrechter gaat... Een hoge pet van op heeft. Hij loopt al heel lang mee.
Ja.
En anderzijds, als je het hebt over basketbal versus entertainment... is dit entertainment voor en kan de NBA dit zeg maar, hey, als wij Scott Foster nou bij Chris Paul zetten, dan hebben we entertainment, dan hebben we praten over NBA, rating.
Maar dat gaat wel weer te kosten, want dan moet ik weer in Max Verstappen gaan zetten. Het moet wel gewoon.
Nou, dat is dus de
vraag. Wat is de essentie van de NBA? Essentie van de NBA is dat er gewoon top basketbal gespeeld moet worden. En dat is het, en dat er daarna leuke danseressen komen en dat er een hondje komt die in basketbal kan dunken, dat er een mascotte vanaf de midlijn kan scoren. Dat is allemaal het entertainment. Maar de NBA is top basketbal.
Ja.
En ik vind ook dat ze heel snel spelers eruit gooien.
Niet helemaal veel technische fouten
en
nu.
En fans komen natuurlijk... Ja, ik kopieer Stephen A dan een beetje. Maar ze komen toch voor Giannis. Laatst een dunk.
En kijkt even ster dan.
Hij keek even iemand aan en hij werd... Wegwezen. In het begin van de wedstrijd.
Ja.
Waar komen die fans dan voor?
Niet voor de scheidsrechters.
Maar dat is ook. We hebben een keer in Nederland. Maar dit heb ik vast al een keer verteld. Maar we hebben een keer in Nederland een toernooi gespeeld in Leiden. En toen kwam Francisco Elson terug. En die had de NBA gewonnen. En dat was allemaal super tof.
Ja.
En die gozer die heeft toen. Ik denk dat Francisco minder dan 15 minuten heeft gespeeld. En we speelden een vriendschappelijke wedstrijd. Hè? Dus je moet voorstellen in Nederland. Nooit was het uitverkocht in mijn tijd. Het was toen uitverkocht. Francisco Elson had gewonnen. Uitverkocht. Er zaten 3000 man. Dat was niet zo heel veel mensen. En Francisco die wordt gewoon door Nederlandse scheidsrechters ook gewoon binnen 10 minuten eruit gefloten met 5 fouten. Dan denk ik, wat de fuck? Hoe kan dit? Laat die gozer 30 fouten maken, weet je wel. Heel Nederland wil hem zien omdat hij NBA-kampioen is geworden.
Kikt in de wedstrijd, ben je wel eens ejected?
Vijf fouten. Ik ben vijf fouten heel vaak, joh. Vijf fouten is niet zo.
Dat is lang spannend. En je hebt snelle. Ja,
maar ik bedoel gewoon echt goede fouten. Waren dat van die foutjes waar je dacht van. Oh,
wat nou, de betere vraag is: ben je wel eens uitgegooid vanwege technische fouten?
Ik ben twee keer eruit. Ik ben één keer eruit gegooid in Spanje met twee technische. Dus toen moest ik naar de kleedkamer toe. En ik heb in Nederland ben ik één keer eruit gestuurd met een disqualificerende fout.
Oeh, wat heb je toen gedaan?
Toen heb ik.
Wil je het erover hebben?
Nou, daar heb ik al
zin in. Is het verjaardag?
Ik had het aan de stok met Ralf de Pachter. En die hebben ze nu. Ik werk voor Den Bosch. En die hebben we nu bij Den Bosch getekend. Dus nee, ik kreeg.
Hoek?
Huh? Ralf de Pachter, laat ik het voor Henk. Ik heb een Ralf de Pachter paar keer zien spelen als toeschouwer. Ellebogen. Dat zijn gewoon
Maar weet je, ik zal het gewoon heel. Op hem helemaal niks. Nee, maar ook daarin vond ik de arbitrage. Maar dat is. Daar ga ik het weer over. Ik ben altijd best wel kritisch op de arbitrage. Maar daarin vind ik dat we in Nederland nog best wel kunnen groeien. In meer een wedstrijd aanvoelen. En op een bepaalde manier basketbal. Die wedstrijd was behoorlijk wat gebeurd. Maar er werd niet in de hand gehouden. Dus het was wachten op. Tuurlijk, ik heb zelf mijn verantwoordelijkheid. Hè, want uiteindelijk heb ik hem een hoek gegeven. En toen moest ik het veld af. Logisch. Dan moet je. Dat ligt aan mij. Dat zal ik ook echt niet ontkennen. Van hey, dat is een schuld van. Maar als je ziet wat er daarvoor gebeurt. Vind ik dat een scheidsrechter daar. Al lang had moeten ingrijpen. En dat gebeurde niet.
Nee. En dat, dus de rol van de scheidsrechter is altijd groot. En dat levert altijd een hoop voor discussie op. Dus heel goed punt. Henk, jij nog een dingetje?
Nou, Timberwolves doen het goed, hè?
Ja, dat was ook mijn dingetje.
Dat was jouw dingetje.
Dat hebben we gelijk. Dus dan kunnen we het even.
Timberwolves doen het goed.
Ze zijn hersteld van het nooit halen van jou, eindelijk. Dat, daar komt het op.
Ja, dus
zal hier al kunnen zijn.
Ik vind het gaat er veel over dit jaar. Maar, op deze podcast. Nee, maar toch heb ik wel mijn twijfels bij dit team.
Ja?
Eigenlijk een beetje hetzelfde wat vorig jaar dus de Pelicans waren. Die ook vroeg hoog stonden.
Ja.
En ik vraag me af of ze dat vol gaan houden. En ook denk ik dat het is een heel tough team om tegen te spelen. De Timberwolves.
Gobert is goed bezig nu.
Maar Gobert is goed bezig. Maar Gobert in de playoffs is precies, altijd. Ja. Gobert heeft geen punten in zijn handen. En in de NBA spelen ze zoveel wedstrijden. Dat als je tegen de Timberwolves gaat spelen, omdat zij anders spelen, moet je aanpassingen maken. En soms is die tijd er niet om aanpassingen te maken. En als je tegen een team 7 wedstrijden moet gaan spelen, dan kan je een bepaald verdedigend systeem kan je aan gaan passen. Kan je in het hoofd van al die jongens krijgen. Maar als je zoveel reist en speelt elke 2-3 dagen. En laat je zeggen dat je 4 wedstrijden in een week speelt. En je speelt elke wedstrijd hetzelfde. En dan moet je die aanpassing maken. Dat is dan vrij lastig. Omdat. Dus ik denk dat de. Ik denk dat de Timberwolves nog wel weer terug gaan vallen.
Ja. Ja, het zou zomaar kunnen. Het zou jammer, tenminste Anthony Edwards is natuurlijk.
Anthony Edwards is echt gewoon is het enige goed. Echt goed.
Ik vind wel dat ze nog een pointer moeten krijgen, behalve Conley.
Ja. Edwards is de enige die denk ik in de playoffs ook wel wat kan gaan doen. Want ik vind Carl Anthony Towns te zwak voor de playoffs. In al die playoffs. Dan is hij, heeft hij 6 puntjes en dan is hij heel slecht. Dan is hij afwezig. Kijk, Gobert inderdaad, wat jij zegt, die moet je niet kan je aanvallen. Dan heb je daar in principe niet zoveel aan.
Ik vind Anthony Edwards te goed voor de Timberwolves.
Ja, dat ook. Nee, maar hij past daar niet.
Dus hij zal ook weggaan net als,
weet
je?
Nou, Anthony Edwards is in mijn beleving de ideale opvolger voor zometeen LeBron James. Ja. Bij de Lakers.
Een NFL-speler in een NBA-tenue eigenlijk. Van groot, sterk. Ja. Nee, eens. Hartstikke goed. We hebben volgens mij, zeker met het in-season tournament, weer een hoop besproken. Ik vond het leuk om het een keer.
We hebben de atleten.
Ja, want
ik
vind het wel leuk. In de NBA heb je van altijd, hebben ze altijd die jerseys van voetbal. Ja, Henk die kwam met het idee.
Ik ben verhuisd, ik kom helemaal shirts tegen. Ik dacht, Ik moet een jersey swap doen. Dus ik heb nog een shirtje gevonden van de tijd dat ik bij Barcelona speelde. Hè. Dus het is gewoon opnieuw. Zit nog een kaartje aan ook. Dat is top.
Yeah.
Hè, want anders is die wel heel groot. Dus je kan hem wel aantrekken. Het is misschien een beetje een verouderd model. Maar die ga ik aan jou geven.
Yep.
Ik kan hem ook nog voor je tekenen als je wil. Maar ik wil het liefst dat jij die van jou tekent.
Ja, die van mij is eigenlijk hetzelfde. Ik kom even 20 dagen naar Nederland. En ik denk van ja, neem een paar shirtjes mee.
En, ah, tof dan.
Dat is mooi. Hij is wel, ik heb er ook eentje. Deze is wel wedstrijd gedragen.
Oh, die is wel wedstrijd gedragen. Ja. Deze heeft heel lang in een doos gezeten. Die, misschien wel. Overhandigen. Ja, top man. Dat doen we zo. Ja, vind ik vet man.
Dankjewel.
Ik ben wel iets vergeten, Henk. Ik zou jou...
Ja, vind ik vet man. LA Galaxy.
Misschien moet ik deze even zo meteen dragen.
Ja, ga ik ook doen man.
Kan je hem ook even dragen?
Kijk, zit alleen
op
ja, hey, maar je zoontje mag ook gewoon bij de Amigos meekomen spelen als die komt.
Jammer genoeg nu al weg.
Ja, hij gaat nu al weg. Maar als je terugkomt, dan bel je me en dan app je me en dan kan hij lekker meekomen doen. Dat,
ja, is goed.
Yes?
Dankjewel.
Leuk man, ja, teken hem. Ik wil dat je hem tekenen.
Gaan jullie even tekenen? Dat was de NBA Book Party podcast. Wij gaan nog even nababbelen met pepernoten en shirtjes uitruilen. We zien jullie de volgende keer weer. Ciao.